Welkom bij Starten met Beleggen, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en in deze podcastreeks deelt Tanny Reewegs van Inside Beleggen de belangrijkste inzichten uit het boek Haal alles uit uw beleggingen dat hij recent uitbracht met co-auteur Luc van den Borre. In elke aflevering zoomen we in op de kennis en vaardigheden die u helpen om succesvol van start te gaan als belegger. We zullen het onder meer hebben over hoe je beurscycli herkent, hoe je een beleggingsportefeuille opbouwt en welke rol biotech-aandelen, edelmetalen of cryptomunten daarin kunnen spelen. En als u Danny's boek wilt bekijken of kopen, klik dan op de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan gaan we nu naar Danny Reewegs.
Ja, en Danny, we hebben in de vorige aflevering een aantal kerneigenschappen van aandelen besproken en het belang van spreiden in de tijd. Als we dan gaan kijken naar de types aandelen waarmee we onze beleggingsportefeuille kunnen stofferen, schuiven jullie ook als een belangrijk advies naar voren om vooral te kijken naar en te kopen wat je kent. Kun je dat kort even toelichten?
Ja, dat klinkt een beetje banaal en vanzelfsprekend, maar toch moet ik vaststellen dat nog veel mensen komen met aandelen waar dat ze niet goed kennen, die dan vrij exotisch zijn natuurlijk, hè, door in deze tijd, door die handelsplatformen, door internet en zo, kan je natuurlijk in veel meer aandelen beleggen, heb je er veel meer zicht op. Maar het echt kennen, ik vind altijd als je een aandeel in portefeuille hebt en iemand vraagt waarom heb je dat in de portefeuille, dat je daar toch enkele minuten moet kunnen over praten, wat het bedrijf doet en waarom dat je dat gekocht hebt. Vele mensen kunnen dat niet. En kopen maar, ja, ene welke tip, vaak ook op internet. Dat is dan vaak te mooi voorgesteld en is het helemaal niet zo. En dan weten ze niet goed wat doet het, wat zijn de risicofactoren, waar heeft het bedrijf baat bij, wat mag er niet gebeuren. Ja, men kan dat allemaal niet vertellen en dan loopt het vaak mis. En dat moet je natuurlijk vermijden. Je moet geef ik ook als tip, als je een aandeel koopt, dat je op een papier schrijft waarom dat je het op dat moment koopt. Dan heb je ook altijd een reflectie op het moment dat resultaten komen, dat er gebeurtenissen zijn. Klopt dat nog met wat je voor ogen had? Is dat niet zo? Dan moet je toch misschien wel vragen stellen. Moet ik nog in dat aandeel blijven? Maar als je niet weet wat het bedrijf doet, ja, dan is dat moeilijk om daarna ook resultaten te gaan evalueren. En zit je een beetje in een schemerzone te werken. En dat is natuurlijk niet goed. En dat kan enorme schade brengen aan je rendement. Dus toch een pleidooi voor. Ja. Kies voor namen die je kent. Of ja, zorg dat je het kent op het moment dat je het in portefeuille neemt.
Ja. En als we dan gaan kijken naar de samenstelling van de portefeuille, daar hameren jullie in het boek heel sterk op evenwicht. Jullie spreken van een piramide bijvoorbeeld. Hoe moeten we ons dat voorstellen en vanwaar het belang van dat evenwicht?
Ja, dat is iets dat we zien als we portefeuilles voorgelegd krijgen, bijvoorbeeld screen. Dan zeg je, ja, hoe is die samenstelling? Dat zijn blijkbaar vrij lucraak gebeurd. Daar zit van alles in en vaak dingen die toch wel tegenstrijdig zijn. Want als dat gebeurt in de wereld, dan gaat dat goed zijn voor het ene, maar slecht voor het andere. Dus in die zin, ja, vaak wordt het toch op tips of dergelijke ingegaan en wordt niet gekeken van, ja, zit er nog wel wat evenwicht in de portefeuille? En ja, wij spreken over een beleggingspyramide, een piramide die je moet bouwen met een solide, stevige basis en daar dan op verder bouwen. En niet maar lukraak alle soorten risicovolle aandelen ook in portefeuille nemen. Dat gebeurt te vaak. Die reflex is erg verleidelijk om dat te doen, maar dat gaat op lange termijn uw rendement toch echt wel schaden van uw aandelenportefeuille.
Ja, dus beginnen bij de fundamenten en daarop voortbouwen. Als we dan gaan kijken naar de soorten aandelen die daarvoor in aanmerking komen, dan heb je er verschillende. Misschien beginnen bij de zogenaamde defensieve aandelen, maar wat zijn dat en hoe herken je die?
Ja, dat is de basis van uw piramide. Dat is niet sexy, dat is eerder saai, zal ik zeggen. Daarmee ga je niet scoren op café als je zegt, ja, ik heb Nestlé gekocht of ik heb Ahold Delhaize gekocht of L'Oréal of een LVMH. Misschien dat laatste al wat meer, maar toch, dat zijn grote bekende bedrijven met een sterke marktpositie die vandaag op morgen niet gaat veranderen, die al vaak decennia lang zo is. Dus daar zit continuïteit achter, daar zit strategie achter om die merknaam sterk te hebben gebouwd en die daar te houden. Natuurlijk, die aandelen gaan niet met 50 of met 100% stijgen op 12 maanden, dat moet je niet geloven. Of het moet na een mega crash zijn, dan kan dat eventueel gebeuren, maar zelfs dan niet, omdat die bedrijven hebben ook voorspelbare winsten, die hebben al decennia lang een dividend uitgekeerd en de kans is groot dat het volgende dividend hoger zal zijn dan vorig, of toch minstens gelijk, want die strategie hebben ze ook meestal. Dus dat is een mooie basis, dan heb je die dividendinkomsten en dat zijn solide waarden, die gaan morgen niet verdwijnen van de wereld en die gaan morgen niet verlieslatend worden. Dus dat is denk ik toch echt wel de basis en dat zie je vaak dat die toch in onvoldoende mate aanwezig zijn in portefeuilles van particuliere investeerders.
Ja, en dan een tweede belangrijke pijler binnen die basis van je beleggingspyramiden zijn de zogenaamde holdings of portefeuillemaatschappijen. Ja, welke zijn dat en zijn er bekende namen die we eventueel zouden herkennen?
Ja, ik zeg eigenlijk al, en dat is een van de tips uit het boek van, zeker als beginnende belegger, uw eerste aankoop, laat dat een holding zijn. Dat is een portefeuillemaatschappij. Sommigen zeggen, ja, je kunt dat perfect vergelijken met een beleggingsfonds. Dat is niet 100% zo, maar het basisprincipe is wel hetzelfde. Je spreidt je risico. Een belangrijk voordeel van holdings, dat zijn meestal teams die daar al decennia lang mee bezig zijn. GBL, vroeger Albert Freyr, maar nu een Akkermans van Haren met Luc Bertrand en Jan Suikens. Dat zijn mensen die daar al decennia lang aanwezig zijn, dus een enorm netwerk hebben uitgebouwd, weten wat er omgaat in de economie en in de financiële wereld en dus ook hun beleggingen gaan goed spreiden. En dus dat biedt dan denk ik toch wel kansen om dat risico van je portefeuille te verlagen, zonder dat je de opbrengst. Want als je kijkt naar de voorbije decennia, die grote holdings, een Sofina, een Akkermans van Haren, GBL, die hebben allemaal één ding gemeen, dat ze erin geslaagd zijn om de index, de BEL 20 bijvoorbeeld, of andere Europese indexen, om die allemaal te kloppen en vaak serieus te kloppen. Juist omwille van hun kennis en ervaring die essentieel is. En dus dat weten we op welk moment welke bedrijven in een portefeuille passen, dat ze die ondersteunen en laten groeien. En dat geeft dus hogere rendementen en dat vermindert het risico van je portefeuille. Dus in je piramide, in je basis, zitten die defensieve aandelen, maar zit ook een belangrijke portie holdings, portefeuillemaatschappijen.
Ja, want zoals je zegt, het zijn eigenlijk bedrijven die op hun beurt investeren in een hele rits van andere bedrijven. Zijn er verschillende soorten holdings? Kun je ze onderscheiden wat betreft aanpak of niche waarin ze spelen?
Ja, wat de vermelden zijn allemaal algemene holdings die echt die diversificatie doen. Hè. Dus op lange termijn investeren in bedrijven. En ja, daarmee het management gaan ondersteunen. Hè. Dus dat is denk ik essentieel in je basis van je portefeuille. Ja. Dan heb je ook de zogenaamde monoholdings. Dat zijn eerder holdings die opgericht zijn om een dochter te controleren, om te zorgen dat er geen overname komt, dus dat er controle is over het aandeelhouderschap. Voorbeelden zijn Solvac als holding boven Solvay, een Tubize boven UCB en een KBC Ancora boven KBC. Natuurlijk, daar zit je wel vaak met een grote korting, want waarom grote investeerders gaan altijd rechtstreeks in de dochter investeren. Die holdings leven vooral van de dividenden die ze uitgekeerd krijgen. Dus dan moet je zien en inspelen op die korting of je daar al dan niet moet in investeren. Maar dat is dus een ander soort holdings en niet bedoeld onmiddellijk, hè, want deze zijn toevallig wel verbonden met vaak bekende en solide bedrijven, maar op zich hebben we het al over die algemene gediversifieerde holdings als basis voor een portefeuille.
Ja, en dan heb je defensieve aandelen, holdings, en dan nog een derde mogelijke pijler die jullie naar voren schuiven, is vastgoed. Maar hoe kunnen beleggers profiteren van vastgoed op de beurs? Wat zijn daar de opties voor en welke voordelen biedt dat?
Ja, we zien mensen die vastrentend niet meer genoeg vinden, geen opbrengst vinden, dat die gaan in eerste instantie naar vastgoed. Ja, die kopen een appartement, die kopen een villa of dergelijke, maar ja, dat is dan één investering. Daar zijn allerlei praktische problemen mogelijk. Ja, leegstand is mogelijk. Je hebt altijd, ja, er is altijd iets mis. Er lekt een kraan en dergelijke, dus je hebt daar heel veel poespas. Die rendementen netto zijn ook niet geweldig. Dus een alternatief om al die zaken te vermijden is dat je papieren vastgoed koopt, dus beursgenoteerd vastgoed. En in België is dat heel, heel sterk gereglementeerd via die GVV's, dus die gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Dan heb je die spreiding wel, hè, want dat zijn ook weer maatschappijen die investeren in verschillende panden. Dat kunnen woningen zijn, residentieel, dat kunnen kantoren zijn, dat kunnen winkels zijn, maar dat kunnen dus ook opslagplaatsen, logistiek vastgoed zijn. Ja. Dus je hebt daar ook wel heel veel verschillende soorten. Dan heb ik nog het zorgvastgoed vergeten, hè, wat ook gezien de vergrijzing ook wel een interessant segment is.
Ja, dus binnen die GVV zelf, enerzijds heb je blootstelling als belegger aan vastgoed, maar daarbinnen kun je zelf nog heel wat gaan diversifiëren aan de verschillende types vastgoed, iets wat je als individu nooit zou kunnen.
Ja, absoluut. Je hebt, die GVV's hebben meestal een specifiek actieterrein. Je hebt er die op die logistiek zitten, zoals Warehouses De Pauw en Montea. Je hebt in zorgvastgoed een Care Property en Edifica, residentieel Home Invest, winkelvastgoed Wereldhaven Belgium bijvoorbeeld, uitbating van shoppingcentra. En dan nog specifiek kantoren vastgoed, zoals een Befimo. Dus je kan daar allemaal keuzes maken met een verschillend profiel qua dividendrendement. Hè, want dat is de grote aantrekkingspool van die GVV's, omdat ze fiscaal gezien, om gunstregime te hebben, 80% van hun winst moeten uitkeren, hè, of minstens. En dus dat betekent dat die toch wel meer dan gemiddeld hoge dividenden uitkeren. En dat is natuurlijk aantrekkelijk om mee een basis van een portefeuille te gaan vormen.
Ja, oké. Maar dus ik onthoud defensieve aandelen, holdings of portefeuillemaatschappijen en vastgoed. Daarmee kunnen we onze basis of onze fundamenten van de piramide leggen. En dan kunnen we daar in de volgende aflevering op verder bouwen en kijken naar welke waarden daar bovenop eventueel nog als zogenaamde kers op de taart kunnen gezet worden. Maar voor nu ben jij heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover.
Graag gedaan en tot volgende keer.
Tot zover deze aflevering van Starten met Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de aflevering te delen. En als u het boek Haal alles uit uw beleggingen van Danny Reewegs wilt bekijken of kopen, u vindt daarvoor een link in de omschrijving van deze aflevering.